Welkom bij LGBT Plus Radio Show Culti, aflevering 116. En hoewel we dit jaar helaas niet meedoen aan de finale van het Songfestival, staan we hier toch even uitgebreid stil bij het festijn. Mark Hesselink zal in het laatste deel van dit uur enthousiast vertellen over bijzondere kanshebbende liedjes uit het Eurovisie verleden en daarmee de voorpret versterken. En over lyriek gesproken, hoofdgast vandaag is Matthias Duyves, bezorger en verzorger van een dikke bundel getiteld Spierliederen, waarin het ganse dichtwerk van de illustre schrijver Arnold Spouwer vervat is. Met Matthias zal ik zo over de dichter en diens werk spreken, maar ook over sociologische verschijnselen binnen de homowereld van Amsterdam, Jacob Israël de Haan en ons allergeliefde Gert Hekma. Daarbij is dit uur ook doorvlochten met gedichten van Arnold Spouwer, waar ik nu een eerste van zal voordragen. En dat is ook meteen het titelgedicht Spierliederen uit een manuscript van 1987. O lied, heilig gespierd. O lied van spieren vol kus me. Kus me weer, o volgekuste, veelgekuste, o eeuwig lied, hard gespierd. Kus me toch, en niet omdat het u gebiedt, maar spontaan zoals gij dit altijd hebt gedaan. Als je alleen bent en dat niet gewend, weet dat ik je zie en neem plaats op mijn aanwezige knie, die wat afwezig schommelt op je spreken, maar verduveld goed weet dat je geen Jetje heet en geen Peet. Superman, al ga je later nog op bodybuilding en mag en kan ik nu al weten hoe gespierd je spieren voor mij dan zullen zijn. O, dit prachtig gevoel, o, dit prachtig idee, als je alleen bent en dat niet gewend. Kijk, je hoeft natuurlijk niet het allerglanzendste broekje aan, maar evengoed staat zo'n superstrak en klein ding een Superman wel mooi, als zijn dijen van liefde erg gespierd raakte en beide bibsjes maakte dat u en ik erg bloosden tot in ons merg, omdat zij telkens zo allerhartelijkst verpoosde bij ons met goddelijk gezang. U en ik zeggen, alle wedstrijden waar je op zuivere tenen loopt, op zielen, win je, want ga eens raden hoe gespierde zielen ons hart dansen doen en dat van andere juryleden. En doe dat eens op zuivere tenen, met bezielde kuiten, prachtig en gebronst.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie. Bij Matthias Duyves. En we zijn terug hier in het huis en aan de tafel waar Gert Hekma altijd zijn ABC van perversies voorlas. Nu met zijn weduwnaar Matthias. Gert is nu een jaar geleden overleden. Hoe gaat het met jou nu?
Nou, het zal wel gaan, denk ik eigenlijk.
Het zal wel gaan.
Ja, dat laat het eigenlijk een beetje in het midden. Miljoenen zijn me voorgegaan in het verlies van iemand. Mm-hmm. En in het kwijtraken van een conversatie. Die is afgebroken.
Hoe lang waren jullie bij elkaar?
Nou, ik denk, kijk, nou, er staat daar een hele... De eerste foto die ik van hem nog heb, dat is een foto uit 73. Dus dan is die, kijkt hij recht aan.
Van... Guitige jonge man.
Ja, ja, stormachtig. Hier kom ik aan. Ik heb heel veel te geven en ik ga het geven. Dat is ook zo. En dat is ook gebeurd. Dus nee, zo lang. En we zijn altijd wel nauw samen geweest. In die zin van, we waren allebei middelpunt in elkaars bestaan. Mm-hmm. Bodem in elkaars bestaan. Je wordt er wel door achtervolgd na een jaar. Door allerlei kleine confronterende momentjes op de meest onnozele ogenblikken. Mm-hmm. Dat kan zijn als ik het kruidenkastje open doe en dat ik zie van, oh ja, daar zie ik al die potjes en pannetjes die hij dan weer gerangschikt had op zijn manier. Of wanneer ik een nieuwe waterkoker in gebruik heb die hij niet gekend heeft.
Maar nog wel veel van zijn boeken hier.
Zeker, hij zelf is nergens.
Kun je echt niet
maar hij is nog overal.
Ja.
Dat zijn veel boeken van hem, ook boeken van mij ertussen die ik dan aanbracht. Maar hij was veel koortsachtiger daarmee bezig dan ik. Ik bracht hem een keer een boek mee van, over Ed Gein. Gein, dat is een homo-seriemoordenaar uit Chicago of zo. Voor mij veel te bloederig met villen en koken en ik geloof opeten. Nou, allemaal dingen die mij veel. Maar hij had daar, vond dat heel interessant. Geweld en seks en hoe soms, hoe waterdun en naadloos die grens daartussen is. Maar verdomd, dan heeft hij dus meteen binnen een paar jaar heeft hij 9 van die types. Dus ik zit hier met 9 seriemoordenaars op een plankje. En dat vind ik wel heel bijzonder. Dat ik denk, ja, wat een geweldige subcollectie. Dat je 9 van die submoordenaar types hebt. Voor hem maakte dat dan weer deel uit van wat grotere forensisch, psychiatrisch gebied. Waar homo-motieven in het spel waren.
Mm-hmm. Maar jullie hadden ook een heel mooi ex-libris in jullie boeken, toch?
Ja, dat heb ik hem gegeven toen hij promoveerde. Ik dacht in 1987. Ja, ik heb de ex-librismaker, de best bekende Pam Ruter, inmiddels overleden, gevraagd of hij dat wilde doen. En hij heeft 2 knapen die elkaar omhelzen en die elkaar teder vasthouden, zie je dan. En daaronder de tekst eromheen. The world will always welcome lovers. Ooit komt de dag dat mannen en knapen liefde, ja, welkom is in de wereld.
Ja, ik dacht dat jullie het zelf waren, jongen.
Nee, Gert, er zijn wel foto's van ons met ons samen, die zijn er wel. Maar dat zijn wij niet, nee. Maar Gert vond het heel leuk en hij heeft die ex-libris, die dus met een houtdruk stempel, kun je die zelf nog bijstempelen, dat gaat allemaal handdruk. En die heeft in heel veel boeken ingeplakt. Maar jaren later laat de lijm vaak los. En als je dan nu het boek opendoet, dan valt het er soms uit. Hmm. Ook niet erg, want dan valt het weer terug in mijn handen. En bij sommige boeken laat ik het erin zitten voordat het een vaste bestemming vindt. In een homo-archief ergens in Europa. En dan denk ik, dat is leuk dat het erin staat dat het uit de collectie van Gert Hekma komt. Was Gert ook al mee begonnen, hoor. Hmm. Ja, dat is ongelooflijk. We hebben zeker al bij elkaar, nou, zeker al 28 dozen her en der zijn het huis uit. Veel naar het Ilia. Maar ook naar buitenlandse archieven. Queering the Collection, hè, heet dat tegenwoordig.
Nou ben jij de bezorger van een kloek, hemelsblauw, vuistdik boek, Spierliederen, Zielsveel 2, de complete dichtwerken van Arnold Spouwen. Waardoor voelde jij je geroepen om dit te bezorgen of om samen te stellen, die bundel?
Nou, Arnold Spouwen die leefde eigenlijk in dezelfde jaren als Fabiola, 1946 tot 2013. Ik beschouw hem dus ook als een generatiegenoot, als een stadgenoot. We hebben elkaar ook gekend. Hij was een jongen die in de marge van de stad opereerde. Door zijn aandoeningen kwam hij vaak in een isolement terecht. Hij kwam gewoon niet goed aan de bak. Maar die gedichten van hem vind ik toch heel bijzonder, omdat ze zoveel zeggen om de tijd die ik zelf ook heb meegemaakt. Vanuit een andere hoek. Dat ik bezig was in de stad van Amsterdam een homostad in optima forma te maken. Dat deden veel mensen in mijn generatie. Sociologen zeggen, het was eigenlijk het hoogtepunt van wat ze dan het centreren noemen. Dat er een gemeenschap komt die zich concentreert in een bepaalde stad, of op een bepaalde plek, in dit geval Amsterdam. Jongens uit het hele land, ook vrouwen, die namen hun bed op en die wandelden naar die stad. Dat kon, inmiddels was er een verzorgingsstaat, ze konden studeren met een beurs. Er waren krakers, je kon altijd toch nog wel ergens een plek vinden in de stad. En dan, wat daar dan gebeurde, het samen homo zijn, gestalte geven. Nou, en daar heb ik dus op mijn manier als socioloog aan bijgedragen. Mm. En met homostudies en met Gert samen dingen doen en veel dingen op touw zetten. En Arnold en ook Fabiola, die ik eigenlijk noem omdat ik ze een soort broer en zus vind. Fabiola dan meer met voorwerpen en met hoe ze eruit zag, zich
toonde. Zij dichter ook. Ik heb wel eens opzien treden.
Ik heb nog heel veel van haar dagboeken hier in huis liggen, die ongelooflijk moeilijk te conserveren zijn. Want het zijn vaak taartdozen.
Oh.
Waar ze dan met purschuim die weer versierde en daar dan weer een of andere Fabiola dingetje in vastplakte en daar dan weer een tekst overheen schreef. Nou, bij Arnold vind ik ook op zijn manier mee aan dat samen homo zijn. Doordat hij erover gaat spreken. Er komt een enorme woordenstroom bij hem op gang in zijn proza en zijn poëzie, waarin hij eigenlijk het homoleven van zijn tijd eert. Ook andere dingen. Zijn eigen leven eert. En dat is een homoleven. Ergens in een soort advertentie zeg ik: dit boek is een luchtbrug in gedichten naar een homoleven in losbarstend Amsterdam 1975-2000. Met alle ups en downs. Hè? Het is niet zoetsappig of zo.
Maar het is wel een statement om dat er allemaal bij elkaar te vatten.
Ja, inderdaad.
En 500 bladzijden en 1 kilo zwaar wel, denk ik.
De helft was nog te vinden, omdat het al was uitgegeven in overigens vaak nu onvindbare kleine uitgaves. En de andere helft, ja, die lag nog in typoscripten en in manuscripten en een paar dozen. Die kon ik via vrienden van hem nog terughalen. Ik had zelf ook nog wat. En dat ging ik dan allemaal reconstrueren. Omdat ik dacht, het is een klein oeuvre uit een beperkte tijd, zeg maar 1968, 2000. Want na 2000 heeft hij eigenlijk voornamelijk proza geschreven. Mm-hmm. Dus uit die periode, die ik dus zelf ook heb meegemaakt van dichtbij, de opkomst ervan en de betrekkelijke triomf in de stad Amsterdam. He, want het is als een warme bloesem in die jaren, bloeit dat homoleven op. Het wordt steeds geuriger en kleuriger. En dat zijn ook twee dingen die je in het werk van Arnold tegenkomt. Er zit heel veel geur en kleur in zijn verzen. Je ziet ook dat hij vaak op omvallen staat. Wat ik altijd sowieso geweldig fascinerend vind.
En hoe zie je dat? Of hoe merk je dat als lezende?
Ja, dat zie je aan wat er gebeurt in die gedichten. Aan de illusies, de desillusies. In zo'n stad waar opeens heel veel homo's samenkomen. En heel veel specialisatie gaat optreden van deze wil dit en die gaat achter die voorkeuren aan. Tast je er ook vaak naast. Hè? Er kunnen dus enorm veel mannen bij elkaar zijn. En dat je toch eigenlijk denkt, ik vind mijn draai niet of mijn verlangens worden niet beantwoord. Dat hoort er allemaal bij. In een wereld van overvloed, ja, daar heb je ook veel teleurstellingen. Al die stemmingen, stemmingswisselingen, tegenslagen, inzinkingen, die zitten daarin. En in die zin vind ik het veel completer en echter dan een homoleven wat alleen maar in de spotlight staat. Mm-hmm. En daar in die zin vind ik het een aanvulling op ja, dat toch wel kwetsbare homoleven wat er van wal stak en wat er van gemaakt werd.
En wat betekende dat schrijven voor hemzelf?
Nou, dat is een vraag die ik zelf ook langzamerhand leren beantwoorden door het te lezen dus. Kijk, Arnold leeft in een overgangstijd. Hij is in 1946 geboren. Hij heeft dus nog het staartje meegemaakt van, oh, homoseksualiteit, ja, hebben het er maar liever niet over. Dat is allemaal gedoe, dat is toch wel een afwijking. Dat de zelfacceptatie nog moest komen, die heeft hij meegemaakt, de opkomst van die zelfacceptatie. Ja, hoe ga je dat doen? Wat ga je er eigenlijk mee doen als je jezelf accepteert? Wie wil ik dan worden? Dat is een vraag die mijn hele generatie speelt. En sommige mensen zeggen, nou, we gaan een homowereld uit de grond stampen met disco's en met darkrooms en met sauna's en met filmfestivals. En Arnold doet het in zijn taal. Hij creëert in zijn taal een eigen homowereld waarin die kan verdwijnen, die niet van buitenaf vergiftigd is door allemaal domme ideeën, vooroordelen, onbekendheden, onbemindheden. Hij neemt dus geen genoegen meer met die bezoedelde wereld. Die had hij in zijn jongere jaren op het internaat meegemaakt. Zijn eerste gedicht vind je wel wat toespelingen daarop. Maar dan komt hij in dat heerlijke Amsterdam waar het allemaal wel kan. En waar het in zijn gedichten eigenlijk nog veel beter kan. Het is een ideale wereld. Ook een hele romantische wereld. Elke kunstenaar creëert zijn eigen betere wereld. Zijn eigen parallele wereld. Om in te verdwijnen, om in terug te trekken. Maar misschien ook om in te stralen. Om alles in te mee te maken, te voelen, te zien, te doen.
Het heeft iets maniacaals ook.
Nou, als je het allemaal bij elkaar ziet wel, ja, vind ik ook. En dat vind ik juist zo geweldig.
Je hebt het idee, wanneer schreef hij niet? Gewoon alles wat hem overkomt, bijna dagboeksgewijs, kun je volgen.
Ja, vind ik heel leuk dat jij dat zo ziet. Want kennelijk heb je dan
het allemaal achter elkaar doorgenomen. Lezen, ja.
Nou, om die reden vond ik het ook heel prettig om het allemaal bij elkaar te zetten. Omdat het geheel meer is dan die afzonderlijke losse dingen. En het schudt je wakker. Dat je denkt, hè? Zo is dat dus gegaan in dat homoleven van hem. Hij was echt geen iemand die heel rijk was of maar kon doen en laten wat hij wilde. Hij moest echt wel sappelen in de marge door al die inzinkingen en vaak opname in RIAG-klinieken.
Het echt psychische problemen had hij.
Ja, maar ik ben socioloog en ik draai het om. Ik zeg, en hij doet dat dus eerlijk gezegd zelf in zijn poëzie ook. Hij zegt niet ik ben gek, maar de samenleving waarin ik moet leven is gek. En ik ga nou in mijn gedichten, maak ik een luchtbrug. Dat is geen woord van hem, maar zo vat ik het samen. Mm-hmm. Maak ik een luchtbrug naar, wat hij wel een woord van hem, naar de gereinigde velden. De gereinigde velden, dus een soort Champs-Élysées. De gereinigde velden waar jongens en mannen elkaar voortdurend ter wille zijn. Graag aan elkaars verlangens gehoor geven. Mm. Tegemoetkomen aan elkaars stemmingen. Die wereld, die paradijselijke wereld, die creëert hij. En Amsterdam was voor hem een heerlijke opstap daarnaar. En zijn gedichten is een vervolmaking daarvan. Mm. En hij doet dat dus in de taal. Terwijl een ander dat misschien doet door poppers te nemen. Of door een gay cruise te gaan maken. Of door met z'n allen in een homohuis samen te gaan wonen. Of door naar homofilms te gaan.
Hij is wel mooi. De ellende is, als hij bij mij is, hoeft het voor mij niet zo. Als hij niet bij mij is, weer wel. Het werkelijk leven? Hij is mooi en teder en lief, en ik hou van hem, en verlang steeds meer naar hem. Want zijn ziel is zeer eigen, alhoewel, zou ik zo menen, aan de mijne toch ernstig verwant. Bij eerste herlezing toegevoegd. Nu houd ik eerder juist het meest van hem wanneer hij bij mij is en niet wanneer hij dat niet is en ik op verlangen ben aangewezen. Men begrijpt, de boel wordt er niet duidelijker op. Aldus het gedicht Het Verlangen dat Arnold Spouwe onder het pseudoniem Owen Sylvester in 1976 publiceerde in de bundel De Witte Bruid. En dan nu terug naar het interview.
Wat is voor jou jouw favoriete werk van hem? Of gedicht of roman?
Nou, zijn favoriete werk voor mij, zeg ik nu maar voor één keer onbeschaamd partijdig, is de verzameling van die gedichten zelf. Dat het geheel hier ligt. Dat het één geheel vormt.
Want het was ook zijn wens om dat nog een keer samen te brengen.
Ja.
Daarom heet het ook Zielsveel 2.
Ja. Zijn verhalen die hij zelf al had samengebracht in 2009. En daarin zegt hij heel duidelijk, ik wil ook nog een keer mijn poëzie samenbrengen. Mm-hmm. En dat moet dan Zielsveel 2 gaan heten. Nou, dat is nu 14 jaar later Spierenliederen gaan heten.
Maar als ondertitel Zielsveel
2. Dat was zijn besliste laatste wens. Nou, dat heet het nu dan ook.
Wat is het werk waar je hem het beste in kan leren kennen?
Ik vind in zijn gedichten, als je het geheel leest, en dan in de romans, zou ik denken Drie Broers en de Jongensjongen. Die Drie Broers gaat over zijn jeugd met zijn broers, waarvan hij de oudste is, en die naar bed brengt 's avonds, omdat zijn moeder eigenlijk die jongens helemaal niet aan kan. En als iets oudere broer knuffelt hij ze. En dat wordt eigenlijk heel intiem. Zijn meest fysieke intimiteiten, zegt hij zelf ergens, heeft hij gekend en gehad met zijn broers. Maar hij spreekt erover op een hele intieme manier. Dat die liefde met die broers, die veel over hem zegt. Over wat hij ook verwacht van het leven. Wat hij gaat terugzoeken in het leven. Die fysieke intimiteit met een man. En dat hoeft dus helemaal niet anaal te zijn. Ergens zegt hij ook van het, wat hij dan noemt het niet anaal verkeer, dat noemt hij banaal verkeer. Dat vindt hij eigenlijk helemaal niet echt intiem. Ik vind het veel intiemer zoals hij dat
anaal noemt. Wordt banaal voor
vind, hem. Is voor hem gewoon banaal. Ja. Want hij heeft veel delicatere, verfijndere manieren om intiem te zijn met jongens. Nou ja, daar kan hij ook zelf om lachen. En het andere verhaal, de jongensjongen, dat vind ik ook toch wel heel aangrijpend. Omdat het daar een heel compleet verslag doet van het afscheid van iemand met wie je leeft. met wie het niet helemaal geworden is zoals je wilde. En die je toch nog moet afstaan, omdat hij aan een overdosis overlijdt. En hij heeft die jongen van alles kwalijk te nemen. Maar hij gaat tegelijkertijd voor hem door het vuur. En dat dan in de jaren 80, 90 in mijn eigen tijd. Niet in een of andere romantische Oscar Wilde tijd. Of in de tijd van de Romeinse keizer van Antinous. Maar
De jongen is een heel autobiografisch boek dus.
Alle verhalen zijn erg autobiografisch. Ja, dat
maar
is
je hebt ook bijvoorbeeld die jongen ontmoet ook.
Alex?
Ja.
Ik heb hem zelf één keer zien zitten. Maar niet gesproken. Die jongen was, dat blijkt ook wel als je tussen de regels doorleest, dat was helemaal geen homo. Dat was hooguit misschien een biseksueel of een gelegenheidshomo. Mm-hmm. Die zich de verwennerijen van Arnold aan liet leunen. Omdat hij eigenlijk een junk was. Hij had constant geld nodig. Arnold nodigt een jongen bij hem binnen. Omdat hij graag aan iemands leven betekenis geeft. Dat zit in Arnold. Dat kom je voortdurend tegen. Dat hij voor iedereen weet hoe hij zijn leven moet leiden.
Behalve
zijn eigen leven. Maar hij is altijd klaar voor gratis advies. En zegt, als jij doet dit, doet dat. Hij schrijft ook brieven naar Bill Clinton en naar Hirohito en een George Bush om ze gratis advies te geven.
Oh,
hoe ze oorlogen moeten opheffen. Dat is Arnold. En die jongensjongen, die haat hij dus in huis. En die vindt dat natuurlijk al lang prima, want die heeft dan ook een rustplek. En die haalt ze nu dan zijn vriendin in huis. En op een andere avond wil hij zich wel voor Arnold wat seksdingen
laten liefkozen.
Ja, ja, inderdaad, kusjes stelen. Maar die jongen die gaat dus dood. En dat grijpt Arnold toch wel erg aan. Eigenlijk is het thema, je geeft liefde en die jongen geeft vriendschap. En je krijgt nooit precies hetzelfde terug wat je erin stopt. Dat mag je ook niet verwachten misschien. Maar dat kan toch pijnlijke ontdekkingen geven. En nou, daar schrijft hij, vind ik, heel moedig over. Heel vrijmoedig over. En ook toch ook wel humoristisch. Met vaart. Er zit altijd, ik vind dat er in zijn verhalen heel veel vaart zit.
En wat raad jij mensen aan om mee te beginnen als je in wil stappen?
Nou, ik zou zeggen, begin vooral met Spierliederen, want dat is nog te verkrijgen. Het is wel een exclusieve oplaag van ongeveer 350 boeken. Het is ook €30. Het is niet mis natuurlijk, maar het is ook een prachtige uitgave. Dat heeft de uitgever en de drukker heel erg goed gedaan, vind ik. Ook dat zeg ik schaamteloos voor één keer. Want
uitgeverij IJzer.
Ja, is sowieso een hele kleine, maar eigenlijk vind ik dus een hele grote uitgeverij in wat ze doen. Gewoon een supergoed fonds, als je ziet wie er allemaal in zitten. De ene Nobelprijswinnaar naar de andere. Mm. En de ene supermarginaal ook naast de andere. Dat is, vind ik heel wonderlijk. Maar goed, ik zou beginnen met Spierliederen, omdat het er nou ligt. Dat kun je heel goed lezen zonder die andere dingen. Er zit een, vind ik, handzame introductie in en een tijdlijn van hoe dat leven van Arnold Spouwen er heeft uitgezien.
En op de wc leest het ook goed.
Dat denk ik ook, dat zo
dat,
is.
Dat je denkt, oh, nou laat ik even wat Spierliederen tot mij nemen. Als je dan denkt, oké, nu is het weer voorbij.
Ja,
dan,
ja, dan zijn er nog genoeg over.
Dan zitten er de twee linten in.
Een blauwe en een roze, daar stond Arnold op. Het roze voor het homoleven en het blauwe voor zijn, dat vond hij de kleur van Maria. Wat er in de Spierliederen gebeurt, is hij bezingt veel jongens die zijn verlangens niet hebben beantwoord. En wat hij vervolgens doet, dan zoekt hij een figuur die sowieso onaanraakbaar is. En dat wordt Maria. Maria is de vrouw die we allemaal kennen, zullen we maar zeggen, die onaanraakbaar is, maar die altijd alle liefde tot zich neemt. Die zegt, kom maar, als je schrijft maar mooie gebeden, verricht die maar aan mij. Ik ontvang het allemaal in liefde.
Dus het is eigenlijk hemelsblauw, maar ook Maria blauw.
Ja, het is Maria blauw. Ja, en hemelsblauw in zekere zin ook wel, want Arnold is een leven, kan hij niet besluiten, wil ik nou terug naar het paradijs of wil ik naar de hemel? Denk maar aan Reven, in die tijd werd dat toch zo. Hij komt uit Zuid-Limburg. Mm-hmm. Dus hij gaat dan Maria vereren. Komt vaak voor, als hij verschijningen heeft, dan zit er vaak de kleur van het Maria-blauw in, van het hemelsblauw.
En zijn psychotische visioenen ook.
Ja, krijgt dus Maria-visioenen. Maar het is ook interessant, die Maria-visioenen zijn eigenlijk ook vaak een soort fallische visioenen. Soms is Maria eigenlijk een mannelijke pik. Een mannelijke vals. Ik lees even een gedicht voor. Maria Kapelletjes 4. Dat is een handschrift afgedrukt in het boek, meer als voorbeeld van zijn hanenpoten. Maar ondertussen is het ook, wat zegt hij? Hij zegt, naar uw believen, wat is de mannelijke pik? Uw hoofd en uw hoofddoekje, Maria de hoofd en Maria de hoofddoekje, zijn de glanzende eikel, strand de statige schacht in uw verheven pracht. De ballen uw voeten op wolken. Muziek.
Mooi. Nou ben jij van 1953. Jij wordt 70 dit jaar. Hoe kijk jij naar de nieuwste ontwikkelingen in de roze wereld?
Nou, ik kom dus uit een tijdperk waarin de homo-wereld geconcentreerd raakt in grote steden. Het centreren. Bars, er komt steeds meer bij. Er komen steeds meer homo-adressen bij. Er is steeds meer te zien en te doen en te gebeuren. Allemaal op één magische vierkante kilometer. Nou, je vraagt hoe kijk ik er nu naar. Ik heb het idee dat nu de decentrering weer op gang is gekomen. Al eigenlijk met de opkomst van internet en met de opkomst van het goedkope reizen. Heeft Amsterdam niet meer die enige bloesem waar je naartoe moest gaan om te kunnen opsnuiven. Nee, die is overal. Ik sta zo versteld als ik in de kleinste dorpjes van Nederland ben en ik zit daar Bullchat aan. Of Romeo. Dan zeg ik, Gert, ik kan niet te geloven wat hier voor perversies samengebald zijn in dit onbekende dorpje. Op 50 meter afstand zitten mannen. Moet je lezen wat deze nu weer wil. Het samen homo zijn is niet meer gecentreerd. Dat vind ik een hele belangrijke ontwikkeling die ik misschien half meemaak, niet meemaak. Maar ja, dat denk ik dat speelt. En verder, ja, elke generatie zal het toch zelf moeten doen. Niemand anders doet het voor hun dat samen homo zijn. Je moet het zelf doen. En ik ben natuurlijk heel geïnteresseerd in hoe opkomende generatie homo's dat nu samen zijn. Maar ik ga niet meer 's nachts om 4 uur naar een disco daarvoor toe. Of nee, dat doe ik allemaal niet meer. Maar om je nou één voorbeeld te geven wat me nou laatst trof. Toen zag ik dat mannen zich nu side noemen. Side. Je hebt tops, je hebt bottoms en je hebt sides.
Sides, ja.
Wist je dat al? Kende je dat woord? Nou, dat kende ik dus nog niet. Toen las ik een artikel, The Pride of the Sides. En toen dacht ik, wat interessant dat door die big data nu een patroon naar boven komt van mannen die seks hebben zonder penetratie. Dat vinden ze intiemer. Of ze vinden misschien dat penetreren te intiem. Laat maar zitten. Dat vind ik dus heel interessant dat er een nieuw begrip is gevonden in die differentiatie van voorkeuren. Want dan denk ik, oh ja, 1869 kwam het woord homoseksualiteit op. Nou, dat heeft ongelooflijk structuur gegeven aan de hele homo-hetero-emancipatie gedurende de 20e eeuw. Daar komen natuurlijk ook weer steeds nieuwe begrippen in op. Ja, ik ben, wat dat betreft, vind ik het altijd leuk, die dynamiek van ontwikkeling.
Interessant, ja.
En in zekere zin zie ik dat ook in die spierliederen van Arnold gebeuren, als je die helemaal doorneemt. Dat je ziet van, hé, hier komt een homoleven aan het licht. Ja, vind ik dus toch wel om zuinig op te zijn. Omdat dat iets zegt over het homoleven toen. En misschien ook wel om trots op te zijn.
Wat houdt jou naast het bezorgen van Arnold Spouwen bezig?
Ik ben nu bezig met voorbereidingen te treffen voor de 100ste sterfdag van Jacob Israël de Haan in volgend jaar, 2024, 30 juni. Hij was ook een man die vaak op onvallig stond, die als hij weer helemaal op zichzelf was teruggeworpen, weer buiten zichzelf trad door middel van zijn poëzie. Hij heeft heel veel meer kanten, een hele gelaagde man. En ik hou me dan vooral bezig met herdenking van met name toch ook zijn homo-kwaliteiten in zijn verzen. Mm-hmm. Ja, en dat vind ik heerlijk. Dat is voor mijn wereld om in te verdwijnen. Om terug te lezen zijn eigen gedichten. Wat voor een gewone, buitengewone, allebei tegelijk een gewone en een buitengewone man tegelijkertijd in Amsterdam. Hoe hij zijn leven leidde, hoe hij het ervan afbracht. Hoe hij tot het laatst toe eigenlijk is blijven vasthouden aan zijn mannen- en knapenverlangens. Daar een enorme, interessante plek voor heeft gevonden in zijn geloof. Arnold overigens ook. Er zitten overeenkomsten tussen die twee. Dat waaiert dan natuurlijk ongelooflijk uit. Want jij kan er net zo ver in doorgaan als ik wil. En ik heb hier die geweldige bibliotheek van Gert Hekma bij de hand. Waarin zoveel cultuurhistorie zit. Wat was dat dan, die psychiatrie van die tijd? Wat waren de gektes van die tijd? Wat waren de grensoverschrijdende momenten van die tijd? Die de Haan als het ware als een, dat heette toen baanbreken. Hij was baanbrekend. Nu wordt eigenlijk alles wat baanbrekend is gezien als grensoverschrijdend. Van oei, eng, niet doen. Hij zit in een wereld die zegt oei, eng, niet doen. En gaat daar toch zijn eigen gang in. Vindt daar een eigen een manier in om die mannen en die knapen verlangens te eren in zijn leven.
Ja, en wat doe je ter ontspanning?
Nou, ik vind dat al heel ontspannend. Ter ontspanning mijd ik Netflix. Ter ontspanning wil ik bewaard blijven voor die overdaad aan indrukken van buitenaf. die best leuk zijn natuurlijk of zo, maar waar ik eigenlijk niet veel wijzig van word. Ik ben best een nieuwsjunk, ik ben best een politieke junk. Ik vind het eigenlijk schandalig, onze regering. Ik vind het eigenlijk mensonterend dat die er nog steeds zit. Dat zo'n Kaag zich laat lijmen door die Rutte in plaats van dat ze zegt, jongen...
Hier scheiden onze wegen.
Wegwezen. Ja, dat is toch heel erg dat ze vervolgens opduikt op dat plus. Het is totaal ongeloofwaardig. Nou, je hoort wel, dat houdt me echt bezig. Mm-hmm. En toch, zeg ik, bewaar me voor al die onzin. En de manier waarop ik dat doe, is me bezighouden. Dus met, nou, me verdiep in de haan gaan. Me erin verdiepen, dat is heerlijk. En omdat er zoveel zijsporen dan, zoveel als ik wil. Veel meer dan ik aan kan. Kijk maar, dat is gewoon... Alles wat je hier ziet staan aan levens op die planken van dode homomannen die vaak een leven hebben gehad wat interessanter is dan van die levende mensen die ik hier uit het raam de hele dag voorbij zie lopen. Dus dat vind ik allemaal heerlijk. Ja, ja, ja. En nou eigenlijk misschien dat ik nog probeer Gertsen leven iets mee te doen, maar een ander zou dat misschien wel beter doen. Hè, dat is ik heb wel delen van zijn biografie liggen klaar, maar ik hoop dat ik door al zijn spullen heen ga, al die boeken nu, dat er her en der losse papiertjes uitvallen, waardoor ik denk, oh ja, dat was toen en dat was toen en oh, daar was hij toen mee bezig. En Gert was een heel, als agenda's zijn er nog. Maar ik wil ook niet degene zijn, de spreekwoordelijke weduwe, die voortdurend bezig is om te denken dat zijn nagedachtenis bedreigd wordt of verwaarloosd wordt. Nee.
Laat ik zeggen, ik wens je nog heel veel mooie zijsporen toe.
Nou, dankjewel. Dankjewel. Ja, daar maak ik graag gebruik van die aanbeveling.
I will be your
En als toegift nu een laatste gedicht van Arnold Spouwe uit de bundel Inwijdingsmuziek uit 1999, opgedragen aan zijn overleden vriend Lex Bijsterbos, getiteld Verliefd. Met kloppend hart door de regen, want wordt de liefde jou gegeven, bracht ik je deze brief, o vlinder, o vliegende blauwe bloem. O vliegende blauwe bloem, plots kom ik je weer tegen in je leven. Ook nu weer voor even, zoals de rots der zomerdonker nu mocht omgeven je huis. Je achterloze aandacht voor kind en dier, schijnbaar schonk mij onverwacht plezier. Meer dan de bijna blote blanke bil die getuigde van een onverzettelijke wil. Je gratievol glimlachende loop brengt ons schuchter de hoop, brengt ons weer deze genade, ontstijgende al het kwade. Ogen zo diep, dieper kan niet, bescherm engel ogen, vergoddelijkte zo men ziet. Blond blauwtje, wat gauw, straks hemelen wij berouw. Halt! Je beliefde geen eerste drankje, daarvoor schonk je mij je tweede bedankje. Je beliefde puur dit geil woord, zielsveel.
Signs like factory tile that shares in South Bend, Indiana, but it doesn't rotate anymore. We drove along the boulevards all lined with ruins of Victorian style horrors and those everyday street warriors loaded by kaleidoscopic remnants of those dreams called nightmares, where the light is a strange color, like before a deadly twister is. Come sink with me into the yawning abyss. You'd have to be a crazy person to assert you'd never wanted this. Come jump with me into the maw of the great yawning abyss. Don't be silly now, you know you've always wanted this. We sat in Gucci cafes and you had that look upon your face, because the autumn never came, the autumn never came. I thought about ceramic figurines and bomb pops and the summer splashing in the pool, listening to the radio. Terrariums and pink scotch acetate, but now your father's home. Turn off the TV, wash your hands, it's supper time. Everybody says they didn't see it coming. It was more like hissing sleet stacks moving slowly, slithering with confidence. Come sing with me into the yawning abyss. You'd have to be a crazy person to assert you never wanted. Come drop with me into the maw of the great yawning abyss. Don't be silly now, you know you've always wanted this. Come sink with me into the yawning abyss. You have to be a crazy person.
Cultipedia. Cultipedia, uw maandelijkse gids voor cult, camp, kitsch en curiosa. Met Mark Hefseling.
Songfestivalweek, Mark.
Ja, welkom bij de jaarlijkse Songfestival Cultipedia. Want vanavond is de grote finale. En dan doen we er altijd even wat extra aan. En nou zie ik jou toch wel al een beetje bevreemd kijken. Want wat heeft de Ploem Ploem Jenka van Trea Dops nou met het Songfestival te maken?
Wat heeft de Ploem Ploem Jenka van Trea Dops daarmee te maken?
Ja, nou, dat ga ik je even uitleggen. Tegenwoordig is het zo dat de Nederlandse Songfestival-inzending die komt tot stand doordat de organiserende omroep, de AfroTros, een artiest selecteert en daaraan een opdracht verstrekt om in volledige artistieke vrijheid een Songfestival-inzending te verzorgen. En dat is een aanpak die heeft de laatste jaren over het algemeen goed gewerkt. Maar vroeger, en dan heb ik het over tot voor een jaar of 10 geleden, hadden we iets dat heette het Nationale Songfestival. Ja. Dat was een soort mini-songfestivalletje. Daar werd een aantal liedjes ten gehore gebracht, meestal zo 8 à 10. En daar werd dan een winnaar gekozen door een jury, soms ook door het publiek. En die winnaar ging dan als Nederlandse inzending naar het echte, het Eurovisie Songfestival. Nou, en Trea Dops die deed in 1965 mee aan het Nationale Songfestival. Net als Ronnie Tober.
Wat ben je mooi, wat ben je lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig, in één woord geweldig. En iedere keer dat ik weer naar je kijk, dan voel ik mij de koning te rijk. Want jij bent in mijn ogen haast alles tegelijk.
Zowel Trea Dops als Ronnie Tober hebben toen dat Nationale Songfestival niet gewonnen. Want het was Connie van der Bos die naar het Eurovisie Songfestival ging met het liedje 'Tis genoeg. En het is achteraf natuurlijk altijd heel leuk speculeren of dat een gemiste kans is geweest. Hè? Ja. Of een van deze andere liedjes het misschien beter gedaan zou hebben dan het liedje dat uiteindelijk is gegaan. En ik denk in dit geval dat die kans wel groot is. Want Connie haalde in Italië slechts 5 punten. Was overigens wel nog genoeg in die tijd voor een 11e plaats van de 18. Dus het was niet helemaal rampzalig. Maar zowel de Ploem Ploem Jenka als Geweldig waren veel grotere hits in Nederland dan Het is genoeg. Dus de platenkoper had zijn keus wel gemaakt. Mm. Nou, die Trea Dops is daarna nooit meer naar het Songfestival gegaan. Ronnie Tober overigens wel. In 68 is hij nog naar het Eurovisie gegaan en toen heeft hij 0 punten gekregen. Was met een ander liedje natuurlijk. Maar er zijn dus tientallen namen, mensen die ooit aan dat Nationale Songfestival hebben meegedaan en dus geprobeerd hebben om naar het Eurovisie te komen en die dat niet gelukt is. En dat waren zeker niet de eerste de beste. Ik noem even uit de losse pols een paar. Patricia Pai, Rob de Nijs, Rita Corita, John de Mol Senior, de vader van.
Zong die?
Ja, die zong. Dat was een zanger. Ja, was zelfs een hele bekende zanger in zijn tijd. Ja. Bolland en Bolland. Bonnie St. Clair heeft het geprobeerd. Gert Timmerman. Er zijn dus een paar honderd liedjes ooit geschreven voor het Songfestival die we eigenlijk daarna nooit meer gehoord hebben. Dus ik heb een paar krenten uit de pap gepikt.
Oh, leuk.
En daarbij een beetje door de LHBT-bril gekeken. En dan begin ik even in 1978. De Nederlandse Songfestival-inzending van dat jaar is er een die heel erg vergeten is. Het was een liedje dat heette 'Het is oké'. En ik betwijfel of er buiten de echte Songfestival-gekkies nog veel mensen zijn die het zo even voor kunnen zingen. Het was een beetje een suf liedje. Het werd ook 13e. Een van de liedjes die in het Nationale Songfestival versloeg, vond ik destijds al veel leuker. Dat was een liedje met de titel Boom Boom. En dat werd gezongen door de Internationals. Dat was een Haags meidentrio. Het was een beetje een halfbakken Luf-imitatie. En dit liedje geniet in onze kringen enige faam, omdat het al sinds jaar en dag op het repertoire van Dolly Bellefleur staat.
Oh.
Nou, en Dolly zou natuurlijk Dolly niet zijn als ze in de loop der tijd niet vreselijk geschaafd had aan deze inderdaad wat krakkemikkige tekst. Ik spoel even door naar 1989. Justine Pelmelei ging naar het Eurovisie Songfestival met het liedje Blijf zoals je bent. Ze werd van tevoren gezien als een grote kanshebber. Maar toen verknalde ze haar laatste hoge noot en toen werd ze 15e. Een van de liedjes die ze in de nationale finale versloeg, dat was het liedje Lamme Damme Doen Dam van
Ben. Wat een rare titels allemaal ook.
Ja, maar dat was vroeger al
Lamme Damme Doen
met het Songfestival. Dat moest natuurlijk in het Nederlands gezongen worden en dan moest zo'n titel toch lijken op iets wat een beetje internationaal klonk.
Pakkend in ieder geval.
Wel pakkend, ja. En dit was van het bandje Bam to Bam Bam. Bam to Bam Bam was een boyband die moest de Nederlandse Take That worden. En
spetters, echt waar.
Uit 5 fruitige Amsterdamse homojongens, waaronder dus inderdaad René Klein, voor wie die naam dan niet wat zegt, is in 1993 heel tragisch aan AIDS overleden, maar werd daarvoor onsterfelijk door in het televisieprogramma bij Paul de Leeuw, ja, heel kwetsbaar en openhartig over zijn ziekte te vertellen. Mm-hmm. En natuurlijk Mr. Blue te zingen en daar nog een enorme hit mee te hebben. Maar goed, in 1989 was dat allemaal nog niet aan de hand en dachten ze hiermee naar het Songfestival te kunnen. Nou ja, ik ben natuurlijk ook niet helemaal gek. Ik hoor ook heus wel dat dit geen topkwaliteit is. En we hoeven er natuurlijk ook helemaal geen doekjes om te winden. Dat Nationale Songfestival, dat was natuurlijk heel vaak een kwestie van het selecteren van het minst slechte liedje. Maar je hebt natuurlijk altijd baas boven baas. En het is nooit zo episch misgegaan als in 1999 met het liedje E-mail to Berlin. Ja, jij begint al te lachen.
Ja.
Vooropgesteld, het gay-gehalte van het liedje was heel hoog. Het was gecomponeerd door Jeroen Flamman en Jeff Porter, bekend als Flamman en Abraxas, legendarisch house-dj-duo. Destijds trouwens ook in De Liefde waren zij een duo. En de tekst was van Jan Rot. Was in die tijd bepaald ook nog geen vreemde voor het Amsterdamse homo-nachtleven. Mm-hmm. Nou ja, wat kan er dan misgaan? Nou, dat je 2 zangeressen selecteert op hun uiterlijk en hun algehele hipheid, want daar zat het wel goed mee.
Waren ze ook LGBT?
Nee, dat geloof ik niet. Maar ze waren een tweeling en dat is wel vaker vertoond op het Songfestival, maar het was toch een leuke gimmick. Maar dat je dan niet even checkt of die meiden ook een beetje kunnen zingen en een beetje podiumervaring hebben. En dan krijg je dus dit.
We'll be right back.
Ja.
Doet zeer in je oren.
Ja.
Maar wel een instant cultklassieker, hè? Reken maar dat de volgende dag bij de koffieautomaat niemand het over de winnaar had. Het ging echt alleen hierover. Maar goed. Het was niet alleen maar kommer en kwel. Er zijn ook hele mooie en goede nationale songfestivals geweest. Ik denk bijvoorbeeld aan 1993, het jaar dat Rutger Kot alle liedjes zong. Volgens velen was Vrede, waarmee zij toen won, ook niet eens het beste liedje van die avond. Een ander jaar wat heel goed was, om een voor mij niet helemaal te doorgronden reden, was 1998. Waren er heel veel goede liedjes. Edcilia Rombly won met Hemel en Aarde. Werd toen op het Eurovisie Songfestival vierde. Het beste Nederlandse resultaat in bijna 40 jaar.
Mm.
Maar ik werd die avond helemaal verliefd op het liedje Mijn Hart Kan Dat Niet Aan.
Och, ja.
Geschreven door Huub van der Lubbe en als een echte torchsong gezongen door onze eigen, mag ik toch wel zeggen, Frederike Spicht.
Ja.
En daar wil ik dan ook mee afsluiten. En ik wens iedereen een hele spannende en gezellige avond vanavond.
Dankjewel.
Jou kan het geen reet schelen hoe het met me gaat. Jij kijkt de andere kant op als ik je zie op straat. Ik zou beter moeten weten, ik kan maar beter gaan. Ik wil je wel vergeten, maar mijn hart kan dat niet aan. Niets moet je van me hebben, niets neem je van me aan. Toch ben ik met mijn liefde niet bij je weg te slaan. Ik heb alles voor je over, ik wil desnoods wel gaan. Dat kan ik wel beloven, maar mijn hart kan dat niet aan. Mijn hart kan dat. Van verdriet, ik glimlach door mijn tranen. Je doet of je niet ziet. Ik ben aan het proberen me niet te laten gaan. Ik zou hem moeten smeren, maar mijn hart kan dat niet aan. Mijn hart kan dat niet.
Wauw, een sterk lied in een sterke uitvoering. En daarmee komen we rond. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Matthias Duyves, Arnold Spouwe, Tally Brown, John Grant, Mark Hesselink, Trea Dobbs, Ronnie Tober, The Internationals, Bam to Bam Bam, Double Date, Frederik Spicht, Bert Boelaars en Lydia Til. Wil je nou nooit meer een show missen? Abonneer je dan via de podcast-app naar keuze of schuim de site cultyculty.nl af naar gasten, culturele tips, diva's en meer. Cultyculty met tweemaal de K van kleinzoonverzoening. Tot horens.
Kulti-kulti, 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 kulti-kulti.